Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 64 en daarvan de eerste twee verzen. Het behaag u mij gehoor te geven. En ook vers 2. 64 vers 1 en 2. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we opnieuw zingen uit Psalm 64 en dan nu vers 3. Bescherm mij tegen het wreed vermogen van hen wie tong is als een zwaard. En ook vers 4. Zij leggen lage hinderlagen voor de vrome. We zingen Psalm 64 vers 3 en 4 nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En Christus, die de wet vervuld heeft, heeft die zo samengevat: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Wij willen nu de Heer bidden om zijn zegen. We doen voorbeden voor Rick en Hermine van der Tang in verband met de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk aanstaande dinsdag. Laten we samen bidden. Heren, wij danken u dat we in alle rust en vrijheid hier bij elkaar kunnen zijn. Dat we niet bang hoeven te zijn dat er bommen vallen op dit kerkgebouw. Het is anders geweest, ook in Nederland. We denken aan de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En nu geeft u ons al zo'n lange periode van vrede. We mogen daar deze dagen ook bij stilstaan. Gisteren herdachten we de doden. Vandaag is het bevrijdingsdag. En Heere, geef ons dan het diepe besef dat wij die vrede en die vrijheid die we van u krijgen helemaal niet verdiend hebben. Maar dat het uw genade is. En tegelijk bidden wij voor elkaar en voor ons land. O, help ons toch, Heere, om die vrijheid te gebruiken in uw dienst. Niet om te zondigen, om een slaaf te zijn van Satan, maar mogen we allemaal als het ware slaven zijn van u. We hebben het zo net gehoord, voordat die 10 geboden klonken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. En dat zegt u toch tot heel uw gemeente. Uitgeleid uit het slavenhuis. Maar Heere, de praktijk is vaak zo heel anders in ons leven. Gebonden door de machten van de zonde. Als we kijken naar de week die achter ons ligt. Hoe we ons gedragen hebben, hoe we ons misdragen hebben. Hoe weinig we u in vrijheid en vreugde dienden. We belijden u onze schuld, Heere. En we bidden u, wees ons genadig. En zie ons toch aan in de Heere Jezus Christus. En doe ons al meer zien op hem en leven uit hem. Want dan alleen zullen we leven in die ware vrijheid. Want die is toch alleen in de verbinding met hem. We bidden dat voor uw kinderen. O, ze kunnen het zo kwijt zijn. Zo ten neergeslagen zijn. En mogen ze op deze zondagmorgen weer hoop krijgen. Door een nieuw zicht op Jezus. We bidden het voor hen die hier zitten of thuis verbonden zijn en u niet kennen. Heere, doe hen u kennen. En wat is het daarvoor ook nodig? Dat we onszelf leren kennen. Doe dat ook maar, Heere, al is het pijnlijk. Maar laat ons maar zien wie we zelf zijn, omdat we Jezus werkelijk nodig hebben. En gaat u zo, op deze zondagmorgen, de rijen door. Wilt u niemand voorbij gaan, niemand overslaan, wat zou dat erg zijn? Als we alle gezegend naar huis zouden gaan, behalve één. Doe dat niet, Heere. Maar zegen ons allen. En laat het ons allen gebed zijn. Zegen anderen. maar ook mij. Ga mij niet voorbij, o Vader. Zie, hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader en stort uw liefde ook in mijn hart. Heren, dan bidden we ook voor meneer De Wit, onze nieuwe pastoraal medewerker die bij ons is deze morgen. Geef ook hem een rijk gezegende dienst. Wilt u hem daarbij zijn en laat het ook een dienst zijn voor hem van bemoediging. En dat hij ook moed zal vatten vanuit uw woord bij u vandaan om het werk hier in Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht op te pakken. Wees zo hem nabij en ook zijn vrouw en zoontje die zijn meegekomen. Wilt u ook aan hen denken in uw genade. Wees zo ons allen nabij. In het bijzonder bidden we voor Rick en Hermine van de Tang. Ze zijn al getrouwd, maar dinsdag dan zal ook de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk plaatsvinden. Anders dan gebruikelijk, het zal bij hen in huis zijn. U weet de omstandigheden, heren. Wij bidden van u dat ondanks die omstandigheden er de kracht zal zijn die ligt in uw woord, dat die geproefd en gesmaakt zal worden en dat het goed zal zijn. Geeft u een gezegende dienst. Wees zelf kennelijk in ons midden en wilt u Rick en Hermine rijk zegenen. Samen met de wederzijdse ouders, opa's en oma's en alle die om hen heen staan. Ga hen zo met uw heilicht voor, ook in hun verdere huwelijksleven. Wees met alle die hier zijn en die het moeilijk hebben. U kent hen, wees met zieken. Wees met hen die psychisch lijden. Ontfermt u zich. Daar waar het donker is, maak het licht. Waar rouw is, verdriet om het verlies van een geliefde man of vrouw, kind of kleinkind. Heel toch die smart, Heer, leer om in dat alles op u te zien. En zich vastklemmend aan u door te gaan. Als die vraag zo levend is. Mijn God, waar is mijn hoop? Mijn moed gebleven, o mijn ziel. Buigt u neder. Maar dat dan ook die andere vraag gesteld mag worden. Waarom, waartoe, zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in 's hoogste lof uw lust. En dat we zo met al ons kruis, ook met onvervulde verlangens, u kent ons hart zoals we hier zitten. Met u achter u aan, Heere Jezus, onze weg mogen gaan. We bidden u dit alles in de vergeving van onze zonden. Niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in Matteüs 7 en daarvan lezen we de eerste 12 versen. Dus de schriftlezing is Matteüs 7, vers 1 tot en met 12. En de tekst voor vanmorgen vindt u in de eerste 6 versen. We lezen Matteüs 7, vers 1 tot en met 12 en daar luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw eigen oog, gij geveinsde. Werp eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet en werpt uw palen niet voor de zwijnen, opdat ze niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u? Zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zoals gezegd, vindt u de tekst voor vanmorgen in Matteüs 7, vers 1 tot en met 6. Afgelopen week was het voor mij vakantie, dus ik had geen gelegenheid om een nieuwe preek voor te bereiden. Maar een poosje geleden leidde ik een dienst in de gemeente van Ede en daar werd mij gevraagd om te preken over dit gedeelte, Matteüs 7, vers 1 tot 6. En ja, dat heeft zoveel opgeleverd, als ik het zo mag zeggen. Daar heb ik zoveel in gehoord, dat het me mooi leek om dat ook in uw midden te verkondigen. Dus was dat probleem van deze dienst ook weer opgelost. Vandaar. Zullen we eerst samen gaan zingen, Psalm 64. En we zingen nu vers 5, 6, 7 en 8. En u ziet, dat gaat allemaal over de zonde van de tong. Dat sluit dus aan bij Matteüs 7. Daar gaan we straks veel meer over horen. Het oordelen. Psalm 64, vers 5, 6, 7 en 8. En dan heb ik nog heel veel afkondigingen voor u. In de afgelopen periode heeft een aantal jonge mensen de belijdeniscatechese gevolgd. De kerkenraad is dankbaar de volgende personen aan u voor te kunnen stellen, die het verlangen hebben om het geloof in het midden van de gemeente te belijden. Dat zijn Arwin Adriaanse, Groningen Kroon 13, te Hardingsveld Giessendam. Albert Jan de Heer, Oosteinde 48, te Wijngaarden. En Lieke Dekker, Erasmus plaats 9, te Sliedrecht. Joël van de Heuvel, Binnendams 98, te Hardingsveld Giessendam. Pieter de Jong en Mitte de Jong van Hardingsveld, Schoutsweer 25, te Hardingsveld Giessendam. Hanna Lommes, burgemeester Ipijstraat 12, te Sliedrecht. Dirk-Jan Snippe, Wilhelminastraat 30, te Hardingsveld Giessendam. En Anna Stout, Oranjestraat 90, te Hardingsveld Giessendam. De aannemingsavond is vastgesteld op dinsdag 14 mei. En de belijdenisdienst is op eerste Pinksterdag 's morgens. We bevelen de nieuwe aanstaande belijdende leden aan in uw voorbeden. Aanbevelingen voor de vacature van diaken kunnen tot en met maandag 13 mei ingediend worden bij Diakenbonds, Nieuweweg 219 te Hardingsveld Giessendam, of bij Scriba van Zijtveld, Wilhelmina Park 50 in Sliedrecht. Extra formulieren voor het doen van aanbevelingen liggen in de hallen van de kerk. De verkiezingsavond is vastgesteld op 29 mei om 7:15. In verband met de meivakantie is er ook vanmiddag geen zondagsschool. 12 mei, dat is dus volgende week, is het de laatste keer zondagsschool. En dan is er ook afscheid van de oudste kinderen. Iedereen is daarbij hartelijk welkom. Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. En dan is er 's morgens om 9:30 een kerkdienst. Nou, ik denk dat ik die toch niet aan hoef te bevelen. De kroningsdag van de Heer Jezus Christus. Daar bent u vast allemaal bij. Dan heb ik alleen nog de collecten. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. De derde is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Dat waren de afkondigingen. Wij gaan nu zingen Psalm 64, vers 5, 6, 7 en 8. Gemeente, ik werd dus een poosje geleden uitgenodigd voor een weekdienst in Ede. Nou, dan kijk je in je agenda. Kan ik niet? Nou, die avond was nog vrij. Goed, vooruit. Ik wil dat wel doen. Ja, dominee, kan het dan gaan over Matteüs 7, vers 1 tot 6? Want wij zijn daar bezig met een serie over de bergreden. En dan zou het toch mooi zijn als u dat gedeelte kan behandelen. Nou ja, dan moet ik toch eens even over nadenken, want dan moet ik een nieuwe preek voorbereiden. Ik geef maar even een inkijkje in hoe dat gaat in het domineesbestaan. En nog eens nadenken, ja. Ik wil het op zich wel. Het kost wel wat extra tijd. Dus ik zeg tegen die mensen daar in Ede, ik wil het doen. Maar als ik er dan uiteindelijk niet uitkom qua tijd, mag ik dan ook aankomen met een andere preek. Toen zeiden zij vooruit en toen hadden we een deal. Dus, die dienst stond en de agenda gaf aan dat hij dichterbij kwam. En dan ben ik ook wel weer zo. Dan doe ik mijn uiterste best om Matteüs 7 vers 1 tot 6 te gaan bepreken. Maar, en daarom zeg ik dit, dan merk je dat dat niet eenvoudig is, omdat je de tekst niet zelf hebt uitgekozen. Hè? Als predikant kies je bijna altijd zelf je tekst. Teksten die je aanspreken, die je wat doen, die je raken. Daar wil ik het over hebben, daar heb je iets in gehoord. Dat wil ik de gemeente meegeven. Dat was niet zo bij dit gedeelte. Maar ik moest wel. Dat is leerzaam. Dan moet je kloppen. Kloppen op die tekst. Luisteren. Wat zegt God hierin nu tegen mij en tegen de gemeente? Nou, dat viel niet mee. Want er komen er allerlei vragen boven. En je zou kunnen zeggen, al die vragen die je bij dit gedeelte kan stellen, die komen samen in die ene vraag. Wat is nu dat oordelen waar het hier over gaat? Is dat iemand veroordelen? Is het misschien te vroeg over iemand oordelen? Of is het toch zo dat we gewoon nergens wat van mogen vinden? Nou, u voelt wel aan, dit zijn hele belangrijke vragen, hè? Vragen die grote gevolgen hebben voor hoe we als christen in het leven staan. Daar gaan we het over hebben vandaag. Het thema is oordeel niet. Ten eerste ontdekt als huichelaars. Een tweede punt is vernieuwd tot broeders. Broeders en zusters, mag je ook zeggen. Oordeel niet. Ontdekt als huichelaars. En vernieuwd tot broeders. Is dus ontdekt als huichelaars. Het helpt heel erg als je gaat kijken naar wat is dat nou, dat oordelen. Om eerst eens vers 1 en 2 te laten liggen. En naar vers 3 tot 5 te gaan kijken. Dat voorbeeld van die splinter en die balk. Dat beeld dat heeft voor de Heer Jezus natuurlijk tot de verbeelding gesproken. Want jongens en meisjes, de vader van Jezus, wat deed hij voor werk? Oké, je hebt gelijk. De pleegvader van Jezus. Zo moet ik hem eigenlijk noemen, hè? De pleegvader van Jezus, Jozef. Wat deed hij voor werk? Timmerman, hè? Ja. En jij helpt papa misschien ook wel eens. Het is vakantie. Misschien komt het er dan ook wel eens van dat papa zegt, joh, wil jij mij even helpen? Nou, en dan doe je dat wel, toch? Nou, dat heeft Jezus ook wel gedaan. Dus er ging Jezus mee, stel ik me zo voor, naar die timmerwerkplaats. En dan gingen ze samen timmeren. En wat gebeurt er dan als je met hout bezig bent? Wat krijg je dan soms in je vinger? Splinter. Dat heeft Jezus vast ook wel eens gehad. Dat is eigenlijk wat, hè? Jezus, Gods Zoon. En hij had pijn. Een splinter in zijn vinger. Hij weet wat het is. Hij weet waar hij het over heeft. Daarom komt hij natuurlijk met dit voorbeeld, gemeente. Maar hij doet het niet alleen voor zichzelf. Hij doet het voor zijn gehoor. Hij doet het voor ons. Het helpt ons ook heel erg, dit beeld, om te begrijpen wat hij bedoelt. Wat zegt hij namelijk? Nou, is het niet heel vreemd? Als je druk bezig bent met dat ene flinterdunne splintertje in het oog van die ander. Maar de balk in je eigen oog, die merk je niet. Dat is toch gek? Het gaat erom dat je eerst erkent dat je een balk in je eigen oog hebt. En dat er slechts een splinter is in het oog van die ander. En natuurlijk, dit is een overdrijving, hè? Want hoe kun je nou ooit een balk in je oog hebben? Dat past niet. Je kan geen balk in je oog hebben. Dat weet de Heer Jezus ook wel. Het is een overdrijving. Maar, laten we ons goed realiseren, gemeente. Deze overdrijving is wel de werkelijkheid in uw en jou en mijn leven. Wat in het beeld niet kan, dat is wel waar in mijn hart. Wij zijn zo geneigd om onze tekorten weg te wuiven, klein te maken. Alsof het allemaal nog wel wat meevalt met die zonde, weet u wel. En te denken, ja, die ander die heeft het gedaan. Die ander heeft het verkeerd gedaan. Hè, als er een conflict is, bijvoorbeeld een zakelijk conflict en er is mediation nodig. Dan zitten ze echt niet te ruzien, die twee partijen, omdat ze het er niet over eens zijn. Hè, dat de een zegt, ja, maar die ander, die laat de schuld te weinig op zich. He, dat ze ruzie over de vraag wie de meeste fouten heeft gemaakt. Het punt is, wij verdoezelen onze zonde. En vanmorgen legt Jezus daar de vinger bij. Weet je, Jezus zegt, verdoezel het nou niet. Je bent geneigd om het weg te wuiven, om het te verdoezelen. Hij zegt, erken het nou. Wuif het niet weg. Ik denk, jongens en meisjes, jullie kennen dat ook wel, aan dat beeld van die fariseer en de tollenaar. De fariseer, die had het heel goed met zichzelf getroffen. Waar stond de fariseer in de tempel? Achterin of voorin? Wie weet dat?
Voorin, hè? De fariseer, nou, die kon natuurlijk wel vooraan staan.
De fariseer, gemeente, had geen greintje zelfkennis. Je zou kunnen zeggen, om bij dit beeld te blijven, hij had geen splintertje ontdekt in eigen oog. Dat is het aangrijpende. Hij had alleen maar te danken. Moeten we dan niet danken? Natuurlijk wel. Maar als je alleen maar dankt omdat je geen zelfkennis hebt, is het een trieste zaak.
En de tollenaar? Achterin. Hij durfde niet naar voren. Hij stond in een hoek. En hij sloeg op zijn borst als teken van rouw. En hij zei, o God, wees mij, zondaar, genadig. Een balk, gemeente, in zijn oog. En dat moet ik er ook bij zeggen, die balk, die zorgde er haast voor dat hij God niet meer kon zien. Die balk belemmerde hem bijna om Gods genade te zien. Maar niet helemaal, gelukkig niet helemaal. Hij riep, o God, wees mij zondaar genadig. En nou ben ik heel benieuwd in wie u zich herkent. Is het nou die fariseer of is het die tollenaar? O, wat is het een heerlijke genade. Als je niet leeft als die tollenaar. Maar toch door de geest telkens weer de gestalte krijgt. Van die tollenaar. Begrijpt u dat? Dat je niet leeft als die tollenaar. Want laten we wel wezen, hij leefde niet goed, hè. Maar dat je wel die tollenaars gestalte krijgt. En zegt, oh, ik heb Gods genade nodig. Ik zou bijna zeggen, daar is elke dag een wonder voor nodig. Een wonder van God. En dat wonder werkt God nou. Door zijn Heilige Geest. Hij zorgt er elke keer weer voor dat u zegt, nee, ik ben niet de beste op mijn werk. Ik ben niet de beste collega. Ik ben niet het meest vrome gemeentelid hier in de gemeente. Echt niet. Ik leef veel te veel voor mezelf in de buurt. Veel te egoïstisch. En in mijn huwelijk. Ik laat zoveel steken vallen. Als vader, als moeder, als opa, als oma. Vul maar in, hè. Al de betrekkingen waarin je staat. Dat is de Heilige Geest. Die zorgt ervoor. Dat je elke keer weer je tekorten gaat zien. En je falen. En als dat besef er is, dan realiseer je ook dat het heel erg ongepast is om te gaan zitten pulken aan die splinter in het oog van de ander. Je hebt zelf een balk. Waarom dan zo druk zijn met die splinter? Je hebt zoveel werk aan jezelf. Toch? Ongepast. En daarbij, het gaat ook niet werken. Als je zelf een balk in je oog hebt, dan kun je die goed zien, hè? Dan maak je de schade alleen maar groter. Als je toch in het oog van een ander gaat zitten wroeten. Moet je niet doen. Nou, dat is het beeld van de splinter en de balk. En ik denk, gemeente, dat we nu weer terug kunnen naar vers 1 en 2. Naar die vraag, die grote vraag, wat is nu dat oordelen? Daar begonnen we mee, hè? Als Jezus zegt, oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. Wat wil hij dan zeggen? Volgens mij hebben we inmiddels het antwoord. Al luisterend hebben wij een antwoord gekregen. Wat is oordelen? Dat is dat je je mond vol hebt over een ander. Dat je kritiek levert op een ander. Zonder aan zelfkritiek te doen.
Wel kritiek op een ander. Geen kritiek op jezelf. Dat is oordelen. En dat is de hoofdlijn. Dat is de kern. En ik wil graag dat u die mee naar huis neemt. Dat is makkelijk, hè? Die, zij, hij, zij doen dat fout. En zelf buiten schot blijven. Oordeel niet, zegt Jezus. En als ik die wat verder uitwerk, dan herkent u dat vast wel in uw eigen leven. Helaas, zeg ik erbij, hè, want het is wel pijnlijk. Dat je ergens een mening over hebt, terwijl je er bijvoorbeeld heel weinig van af weet. Oh, die hebben geen kinderen. Oh, ze wachten denk ik nog even. Wat erg dat het zo doordringt ook in onze gezindten. Wat wereldsgezind, zeg je er misschien ook nog bij. Oeh, dat is wel gevaarlijk. Dat is wel gevaarlijk, want hoe weet u dat dan allemaal? Misschien verlangt dat echtpaar naar de kinderzegen. Je weet het niet eens. Oordeel niet. Opdat u niet geoordeeld wordt. Of je maakt de fouten van de ander niet zo klein mogelijk, maar zo groot mogelijk. Dat kan ook, hè? Ja, zij doet altijd de mond open op de vrouwenvereniging. Altijd zij weer. Terwijl zij, ze weet heel goed dat ze de mondje bij zich heeft. Ja, dat is karakter, hè? Laten we wel wezen. De een die praat wat makkelijker dan de ander. En ze vechten tegen. En ze heeft net die ochtend zo de best gedaan. En het is er gelukt om wel 3 zinnen in te slikken. Het werk van de geest. En in plaats van dat je zegt, nou je merkt toch wel dat ze echt de best doet. Dan zeg je, ja, zij altijd weer. Oordeel niet. Mensen afkraken, wat is dat makkelijk, hè? Veel makkelijker dan mensen opbouwen. Oh nee, het wordt nooit wat met hem. Als ambtsdrager. Of als organist. Of als koster. Of... Nee, het wordt nooit wat. Want hij, dit, dat, ze, zo. Nou, dan komt het, hè. Zo afbrekend, gemeente. Voelt u toch wel aan? Of overkritisch zijn, dat is ook zoiets, hè? En je kan best ergens wat van vinden. Maar je moet ook oppassen voor een te kritische houding. Dan komt het ook in de buurt van deze tekst. Oordeel niet. Nou, en vul het zelf maar aan. Ik noem zomaar wat voorbeelden van hoe deze tekst ook in ons eigen leven kan raken. En dat weet u natuurlijk veel beter dan ik. Hoe deze tekst u raakt. Jezus zegt pas op. Pas op. Want als je gaat oordelen, het komt terug. Als een boemerang. Je krijgt, om het met een hedendaags spreekwoord te zeggen, een koekje van eigen deeg. Dat kennen we, hè? Die uitdrukking. Een koekje van eigen deeg. Met dat scherpe oordeel, dat kritische oordeel, waarmee je anderen oordeelt, zul je geoordeeld worden. Ziet u dat in vers 1? Oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt.
En vers 2, met welk oordeel gij oordeelt, zult ge geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. Dat is het beeld van de markt. Dat meten. Als je een eerlijke maat gebruikt, nou dan behandelt de ander jou waarschijnlijk ook eerlijk. Maar als je oneerlijk gaat wegen en gaat meten, als je bekend staat als een sjoemelaar, dan gaan ze jou ook vast en zeker terugpakken. Met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. Ik denk aan Juda. Die verschrikkelijke geschiedenis uit Genesis 38. Als een schoondochter, Tamar, zwanger blijkt te zijn, dan zegt Juda, ze moet verbrand worden. Verschrikkelijk wat ze heeft gedaan. Dat is een oordeel, hè? Maar daarmee heeft Juda feitelijk het oordeel over zichzelf uitgesproken. Want het is inderdaad een bizarre geschiedenis, hè? Maar Juda heeft haarzelf zwanger gemaakt. En dan ineens trekt Juda zijn scherpe oordeel in. Hij zou ook kunnen zeggen, oh, dan moet ik ook verbrand worden. Maar dat zegt hij niet. Zij is rechtvaardiger dan ik, zegt hij. Nou, dat is dan wel weer waar, hè? Zij is rechtvaardiger dan ik. In de woorden van Matteüs 7, Tamar heeft misschien een splintertje in de oog. Is niet goed, ze heeft gedaan. Maar ik heb een balk in mijn oog. Hier zie je dat gewoon, hè, in deze geschiedenis. Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld wordt. Het keert terug. Als je altijd kritiek hebt, gemeente, dan word je zelf ook steeds kritischer bejegend. Dan kom je in een cocon terecht. En zo gebeurt het helaas soms, dat er heel weinig mensen aanwezig zijn bij een rouwdienst van zo iemand. Omdat de bewuste man of vrouw voortdurend mensen heeft afgestoten. Door die oordelende en kritische houding. Aangrijpend is dat. We hebben ervan gezongen in Psalm 64. Ja, elk zal hun de rug toekeren. En hen verneren. Kom terug. Wie anderen veroordeelt, wordt zelf veroordeeld door mensen. Maar wat het ergste is, door God. In vers 1 en 2 is sprake van wat je kunt noemen een goddelijk passief. Er wordt een passieve vorm gebruikt. Opdat ge niet geoordeeld wordt. Gij zult geoordeeld worden. En waarschijnlijk wordt hier God bedoeld. En dat is heel aangrijpend. Dus ook God zelf zal zo iemand oordelen. En iets van dat oordeel zit al in onze tekst. Weet u waar? In vers 5. Daar ziet u het woordje geveinsde staan. Ziet u dat? Geveinsde. En dat is een echt Matteüs woordje. Het komt wel 15 keer voor in Matteüs. Maar als je nagaat voor wie dat wordt gebruikt, dan wordt het elke keer voor de Farizeeën gebruikt. Nou, daar zijn we het erover eens, hè? Geveinsden, huichelaars, die Farizeeën. Maar wie wordt hier aangesproken? Tegen wie wordt dit gezegd? Even een opfrisser, Matteüs 7. Dat is een onderdeel van. Wie weet dat? Matteüs 5 tot 7. Jezus stond op een berg, hè? Ja, dus dit is onderdeel van de bergrede. Tot wie heeft Jezus de bergrede gesproken? Voor wie was dat nou bedoeld, allereerst? Voor zijn discipelen, gemeente. Voor zijn eigen leerlingen. De bergrede is de grondwet van het koninkrijk van God. En juist die bergrede is zo scherp. Zo vlijmscherp. Lloyd-Jones, die beroemde prediker uit Londen vorige eeuw, die zegt: de bergrede toont ons alle naakt en hulpeloos. En dat is waar, dat merk je in deze tekst. Gij geveinsde. Wie zijn dat dan? Jezus, volgelingen, kinderen van God. Dat kan toch niet? Begrijpen we misschien iets verkeerd? Dat zijn toch geen huichelaars? Gemeente, ik ga u vanochtend eens een keer niet vragen hoe u tegenover Jezus staat. Of u hem kent als uw zaligmaker of niet. Dat hoef ik niet te vragen, want hier worden wij hoofd voor hoofd aangesproken als geveinsden. Zelfs de discipelen horen zichzelf vanmorgen huichelaar noemen. En we kunnen hem nog aanscherpen. Moeten niet zij het juist horen? Want huichelaar, wat is dat? Dat is een toneelspeler. Dat is iemand die doet alsof. U bent vanmorgen weer naar de kerk gekomen. Dat doe je niet zomaar, hè? Je nette kleren weer aangetrokken. Je zit er weer. Ik sta er weer. Maar wat doen we hier nou met elkaar? Wat zijn we hier nou aan het doen, gemeente? Zijn we hier nou een spelletje aan het spelen? Of is het echt? Dat willen onze jongeren weten, hè? Is het nou een groot spel? Of is het echt? Dienen we de Heere met heel ons hart? Of sukkelen we zomaar door in een godsdienstig leven? Gij geveinsde, zegt Jezus. Ik kan hem geen ongelijk geven. Want zo vaak is het toneelspel. Dan is de levende relatie met de Heere Jezus verflauwd. Dan is het kil geworden. Het gebed en de omgang met hem. En dan blijft er alleen maar toneelspel over. En dan doe je de dingen nog wel. U herkent dat wel, hè? Je gaat nog wel naar de kerk. En je leest nog wel in je Bijbel. En je bidt nog wel. Je probeert het allemaal wel. Maar moet je dan niet zeggen vanmorgen: Heere, ik ben het. Ik ben zo'n huichelaar. Want ondertussen, die regels, die leg je nog wel aan anderen op, hè? Ze worden wel langs de lat gelegd. Maar dan gaat het niet goed, gemeente, want dan is de liefde er langzamerhand uit. Het kan niet anders. Het gaat mis. Iemand zegt: ja, maar ik krijg het benauwd. Ik herken het wel. Maar dit had ik toch niet verwacht. Matthäus 7. Praktisch spreek. Oordeel niet. En nou dit. Ja. Wie de bergrede goed leest, die krijgt het Spaans benauwd. Ze toont ons allen naakt en hulpeloos. Maar er zit ook evangelie in. Komen bij onze tweede gedachte. Vernieuwd tot broeders. Heeft iemand het evangelie al ontdekt? Waar zit hoop? Waar zit perspectief? Of is het er niet? Dat zou erg zijn. Dan moeten we zo naar huis. Nee, dat hoeft niet. Kijk eens in vers 5. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Dat eerst, hè. Eerst en dan. Daar zit hoop in. Dat moeten we niet zo uitleggen alsof die tijd waarop we de broeder van dienst kunnen zijn nooit zal aanbreken. He, zo van, ja, je houdt altijd de handen vol aan jezelf. Je houdt altijd een balk in je eigen oog. Dus je komt nooit toe aan de splinter in het oog van die ander. Het is natuurlijk waar dat je de handen vol houdt aan jezelf. En dat je blijft zondigen tot je laatste snik, dat is waar. Maar dat is niet het punt van vers 5. Vers 5 geeft ons perspectief. Die tijd gaat wel aanbreken dat we toekomen aan de splinter in het oog van de ander. Weet u wat vers 5 eigenlijk tegen ons zegt? Dat we de balk wel uit ons oog mogen werpen. Zullen werpen. Telkens weer. Dat staat hier. Werp eerst de balk uit uw oog. Dan beveelt de Heere. En dan geeft hij wat hij beveelt. Daar geeft hij de kracht voor. Ik hoop dat u dat ook herkent. De zonde die je telkens weer ontdekt in je eigen leven. Waar je zo van baalt. Waar je zo moeite mee hebt. Maar er mogen ook momenten zijn dat je die zonde doodt. En dat het anders gaat. En dat je in een nieuw godzalig leven zult wandelen. Dat je steeds meer vernieuwd wordt. Dat je anders met mensen omgaat dan voorheen. Je behandelt ze meer. Zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Werp eerst de balk uit uw oog. Nou, dat geeft ons al hoop. Ja, zegt iemand, dat geeft wel hoop. Maar dat moet ik dan toch nog wel zelf doen. En dat is uiteindelijk toch de wet. Dat is geen evangelie. Dan moet ik het alsnog zelf doen. Zie hem staan. Op de berg. De Heer Jezus Christus. Het is waar. Hij staat hier als een profeet die ons ontdekt aan onze onmacht. Doe dat. Dat is de wet en de profeten. Maar daar laat hij het niet bij. Hij blijft niet staan op die berg. Hij is van die berg afgedaald. En als het ware steeds dieper neergedaald. Hij is niet alleen een profeet. Maar hij is ook onze grote hoge priester. Daar zit het evangelie. In degene die spreekt. Jezus. Een en al onschuld. Hij had geen balk. Hij had ook geen splinter, hè? Jongens en meisjes, hij had nooit één zonde gedaan. Nooit. Jij wel, hè? Jij wel, toch? Ik ook, hoor. Wij allemaal. Wij hebben gezondigd. Jezus, nooit. Geen balk en geen splinter. En toch werd hij beschadigd door mensen die hem uitscholden, die hem lasterden, die hem veroordeelden. En wat het ergste is, hij werd geoordeeld door zijn eigen vader. Want op hem lagen onze zonden. Ook de zonden van het oordelen, ze zijn aan hem toegerekend. Hij die zei, oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. De Vader ziet hem aan als degene die zijn woord niet hield. Omdat mijn zonden aan hem zijn toegerekend. En daarom wordt hij geoordeeld. En alleen zo is hij ons tot een heiland, tot rechtvaardiging, dat allereerst. Zodat een ieder die in hem gelooft, mag weten, al mijn oordelen is vergeven. En al mijn huichelachtigheid, dat is verzoend. Hoort u dat? Dat toneelspel van jou, van u. Verzoend. Christus' oprechtheid is mijn oprechtheid. Dat is ook de rechtvaardiging. Het wordt mij toegerekend. Maar ook tot heiliging. Alleen in zijn kracht kunnen we de zonde doden. Als we zelf onze mouwen gaan opstropen en het zelf gaan proberen, gaat het niet lukken. Gaat het niet worden. Maar in de gemeenschap met hem, dan gaat er iets veranderen. Ja, hij zelf, hij vernieuwt ons. Hij doet het in ons. En zo zullen we tot een zegen zijn voor onze broeders en zusters. Want let op, dan is het echt niet leven en laten leven. Zo van, ja, ieder zijn ding en iedereen zoekt het zelf maar uit. Iedereen mag zelf alles bepalen en weten. Want we mogen niet oordelen, dat hoor je vaak, hè? We mogen niet oordelen. En we mogen niet op de stoel van God gaan zitten. Dus ja, dan mag ik er ook maar niks van zeggen. Want dan ben ik een moraalridder en dan ben ik een bemoeial en... Nee, dat denken klopt niet met Gods woord. Sterker nog, het staat er haaks op. Ieder mens is geroepen om het woord van God na te spreken. En het is de omgekeerde wereld als dat niet mag. En dan komen we bij vers 6. Kijk maar, er staat... We mogen het heilige, het brood van de priesters, wordt daar bedoeld, niet aan de honden geven. En onze parels, staat er, onze sieraden, mogen we niet voor de zwijnen werpen. Maar dan moeten we wel weten wat honden en wat zwijnen zijn. Want anders kun je deze tekst niet in de praktijk brengen. Dus deze tekst, vers 6, laat al zien dat er wel een wijs oordeel moet plaatsvinden.
Dus het mag niet alleen, maar het moet ook. Er moet wel een wijs oordeel plaatsvinden. Niet om mensen te veroordelen, dat is nooit goed. Dat past niet, mijn volgeling van de Heer Jezus. Maar juist om mensen om ons heen te helpen tot een hand en een voet te zijn. Je familie, je buren, collega's. Maar ik denk allereerst aan de gemeente, zoals we hier zijn. We mogen elkaar helpen als huisgenoten van het geloof. Hoe helpen we elkaar? Door langs elkaar heen te leven? Moi. Niet echt, hè? Dan voel ik me niet echt geholpen. Ik las ergens: het oog waaruit de balk van de ergernis is verwijderd, ziet scherp door nederigheid en liefde. Ja, dus de balk verwijderd, dat oog ziet scherp door nederigheid en liefde. En die liefde zoekt nabijheid, hè? Die wil geen afstand, maar die zoekt nabijheid. Die wil die ander helpen tot een hand en een voet zijn. Nou, is er nog iemand in de gemeente die u tot een hand en een voet kunt zijn? En dan bedoel ik nu eventjes niet boodschappen doen voor die ander. Dat moet u zeker ook doen, natuurlijk. Maar daar gaat het nu even niet over. Het gaat er nu over om een splinter uit het oog van uw broeder of zuster te halen. En dat is niet zo makkelijk. Want ik weet niet of u wel eens een splinter uit de hand van een broeder of zuster hebt gehaald. Dat is nog wat anders dan een oog. Maar dat is ook al niet eenvoudig. Hè? Want wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Als jij een splinter in je vinger hebt en je moeder gaat die splinter eruit halen, wat ga jij dan doen? Dan ga je allerlei hele rare geluiden maken. Want dat vind je helemaal niet leuk en dat doet pijn. Hè? Vind je niet leuk? Je weet wel dat het nodig is, maar je vindt het niet leuk. En zo is het ook als u een ander in de gemeente wilt helpen. Die ander vindt dat waarschijnlijk moeilijk. Het is de weg van de minste weerstand om elkaar dan maar te laten dobberen en dwalen en drijven. Uiteindelijk, in het ergste geval, naar het verderf. Maar juist als je dat gelooft, dan kun je dat niet. Dan zie je het als je broederplicht, je zusterplicht, om twee dingen te doen. Allereerst te bidden. Want als je niet eerst bidt, dan gaat het finaal fout. Dan is er geen liefde. Dan benader je die ander niet goed. Eerst bidden. En dan met liefde en geduld het gesprek aangaan. Joh, nou heb ik wat op mijn hart. Ja, maar zegt u, als die ander het niet wil horen, dat kan heel goed. Als die ander het niet wil horen, omdat hij zich niet wil laten corrigeren, ja, dan is er ook een grens, hè. Dan komt er een moment, dan moet je ook je mond houden. Opdat de zwijnen de parels niet vertrappen. En de honden zich niet omkeren en u verscheuren. Amen. Wij gaan zingen Psalm 64, vers 9. Dan zullen alle mensen vrezen. En wat er volgt, Psalm 64, vers 9. is nu het moment gekomen waarop onze nieuwe pastoraal medewerker, meneer De Wit, kort zullen toespreken. En ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Beste broeder, het zal een beetje onwennig zijn om hier in deze gemeente zo te gaan staan. Het is nieuw voor u, de gemeente van Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht. Maar we hopen dat dat gauw gaat wennen. U heeft de bereidheid uitgesproken om in het midden van onze gemeente te gaan werken. Als pastoraal medewerker. Naast de theologiestudie in Amsterdam. En allereerst willen we zeggen dat we daar heel blij mee zijn. Want onze gemeente is groeiende sinds 2004. Dat heeft u ook gehoord. We begonnen vrij klein. En inmiddels, nou kunnen we onszelf toch niet heel klein meer noemen, zo langzamerhand. En het is belangrijk voor ons als kerkenraad, ja, dat de gemeente daar ook in pastoraal opzicht geen hinder van heeft. En dat iedereen de zorg krijgt, de pastorale zorg die nodig is. Dus daarom zijn we heel blij dat u hier bent en de komende tijd ook in het midden van de gemeente uw werk wilt verrichten. En u heeft daarin al de nodige ervaring opgedaan in de gemeente van Oud-Beijerland. Dat is fijn, want volgens mij is het met pastoraat zo dat vlieguren helpen. En tegelijk geldt hierin altijd weer: wie is tot deze dingen bekwaam? Want met onze ervaring komen we er niet. Het voeren van pastorale gesprekken, dat is ook wel eens moeilijk werk. Het is heel bijzonder werk. Het is bijzonder als mensen je in vertrouwen nemen en hun zielenvragen op tafel leggen. En tegelijk weet je soms ook niet wanneer je moet spreken, wanneer je moet zwijgen. En als je moet spreken, maar je kunt ook niet altijd stil zijn, dan weet je soms niet wat je moet zeggen. En ik zou daarbij willen zeggen, ook als je die verlegenheid kan ervaren, zie maar omhoog. Zie maar veel op de Heere Jezus. Hij die u tot deze taak ook in het midden van onze gemeente roept, hij is getrouw en hij wil daarbij ook helpen door zijn Heilige Geest. Bij de schriftlezing viel het me op dat die Heilige Geest ook genoemd wordt, hè? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Nou, we hadden al even een gesprekje, hè, ook over de opvoeding, zo in de pastorie. Indien dan gij die boos zijt, slecht, zondig, maar je zorgt goed voor je kinderen. Zorgt die goed voor je? Ja, hè? Goed zo. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is goede gaven geven. Degene die ze van hem bidden. Dat is de Heilige Geest. Die wijsheid en inzicht wil geven. En dat is een belofte. En daar mag je je vinger bij leggen. En staat op maken. Psalm 84 zingt: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En dat wensen we u van harte toe. U mag weer plaatsnemen. Gemeente, een pastoraal medewerker, dat zal eventjes wennen zijn, want dat is nieuw. U bent natuurlijk gewend dat de dominee zich meldt en nu kan een pastoraal medewerker zich melden. Nou, u heeft meneer De Wit gezien. U ziet dat het een vriendelijke man is.
En dat komt vast goed. Ik zou zeggen, ontvang hem als hij belt. Heet hem hartelijk welkom. En laat u zo leiden in de grazige weide van het woord. En bovenal, bid voor hem. Want dat heeft hij ook nodig. En laten we dat nu ook met elkaar doen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, aan het einde van deze dienst mogen wij u hartelijk danken. U sprak ontdekkend. Gij geveinsde. O God, wat een scherp woord. Maar u was het, Heere Jezus, die het sprak. En dan kan het. U die de berg bent afgedaald. Die geoordeeld bent. Gekruisigd. U die uzelf gegeven hebt. Terwijl er nog geen splinter was in uw oog. O, wij danken u en wij loven u met heel ons hart. Dat u ook dat evangelie aan ons wilde verkondigen. En we bidden u, mogen we zo vol vreugde het kerkgebouw verlaten. Verslagen van geest over onszelf en tegelijk verheugd in Christus. Alles heeft volbracht en de wet heeft vervuld. Heren, we danken u ook dat onze nieuwe pastoraal medewerker in ons midden was. We bidden voor hem. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Geef hem uw Heilige Geest. Vul hem daarmee. Telkens weer. En mag hij zo voor onze gemeente tot een rijke zegen zijn. Wilt u deze dag nog bij ons zijn? Een goede dag geven, dat er ook nog doorgesproken zal worden over het gehoorde. En breng ons vanavond ook weer bij elkaar hier in uw huis. Wees ook met hen die vanaf hun vakantieadres verbonden waren. Wees ook daar. En wilt u alle vakantiegangers ook weer veilig bij ons terugbrengen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 64 vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 64 vers 10. Thank you.
gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.